Verheft uw hart en tot God. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen het 10e vers van Psalm 147. Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgde, het 10e vers van 147. Gods woord, zoals dat tot ons komt vanuit de profetieën van Jeremia, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Schriftlezing is Jeremia 3, vers 1 tot en met 13. Aansluitend beleiden we het geloof met de 12 artikelen. En daarna zingen we het tweede vers van Psalm 135. God is goed, looft hem tezamen. Met gezang en snarenspel. Wat er Verder volgt de tweede van 135 na de schriftlezing en na de belijdenis van het geloof.
Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens anders mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren, zodat zelve land niet grotelijks onheilig worden? Gij nu hebt met vele boeleerders gehoreerd, keert nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Heft uw ogen op naar de hoge plaatsen en ziet toe, waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendroppelen ingehouden en er is geen spade regen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader? Gij zij de leidsman mijner jeugd. Zal hij in eeuwigheid de toren behouden? Zal hij dien gestadiglijk bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia, heb gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. Ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeert u tot mij, maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda, en ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelfde ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht hare hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. Zelfs in dit alles heeft zij zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd, met haar ganse hart, maar valselijk spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeert u, gij afgekeerde Israël, spreek de Heere. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw onverrechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom, maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking is vers 14 van Jeremia 3. Jeremia 3 vers 14 is de tekst, we lezen Gods woord. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer. Want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. Eén uit een stad en twee uit een geslacht. En zal u brengen te Sion. Zover de tekst voor de prediking. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 81, 12, 13 en 15. 81, 12, 13 en 15. Ondertussen wordt er gecollecteerd. We zingen straks na de prediking Psalm 105, vers 5. 105, vers 5 straks. Na de prediking. Liefde gemeente, vrienden. De profeet Jeremia. Jongens en meisjes, jullie weten het misschien wel. Hij was al een geroepene in de buik van de moeder, gekend, geheiligd, apart gezet. Jeremia, hij mocht al heel jong geroepen worden om profeet te zijn. Wou ben jij? Mag je de Heer al vrezen? De Heer al lief hebben? Is er verlangen in je hart om de Heer te mogen dienen? De dienst van de Heer is niet iets alleen voor oude mensen. Jeremia mocht al heel jong de Heer lief hebben. Jong geroepen, zijn leven lang mogen dienen. Weer ook verlangen naar gekregen. Jeremia, hij mocht dat ook doen. In een moeilijke tijd. Want in Israël, wat is er dan gebeurd als Jeremia geroepen wordt om te spreken? Dan zijn de 10 stammen van het Noordrijk, dat weten jullie wel, die zijn weggevoerd, die zijn in Assyrië terechtgekomen. Vanwege hun zonde heeft de Heere hen in de ballingschap gebracht. En de 2 stammen van Juda, die hebben het allemaal zien gebeuren. Maar er is nog wat meer aan de hand. Want er zijn al jaren overheen gegaan in dat sterke, machtige Assyrische Rijk, wat de 10 stammen in de ballingschap genomen heeft. Dat begint de eerste brokkelingen van de macht beginnen zich te vertonen. En dat rijk begint af te brokkelen. De invloedssferen worden minder. En koning Josia, we hebben het gelezen. Het is de tijd waarin Jeremia profeteert in onze tekst. De koning Josia heeft de tijd aangegrepen om zich te verzetten tegen de koning van Assyrië. Want ook Josia, ook de 2 stammen, die waren een soort vazalstaat geworden van Assyrië. Ze moesten zware belastingen betalen aan Assyrië. En dan mochten ze wel blijven wonen in Israël. Maar nu heeft Josia besloten, nou is de macht van Assyrië minder geworden. We gaan die belastingen niet meer betalen. Nou, je kunt wel begrijpen wat dat betekent voor de 2 stammen. Als die belasting grote bedragen niet meer afgedragen te worden, dan kunnen die gelden blijven in de 2 stammen. Het gaat goed. Economie, dat trekt aan in Juda. Het gaat goed. De mensen zijn optimistisch. En er komt nog iets bij, want kijk, we weten het wel, koning Josia was niet zomaar iemand. Dat was iemand die ook al vroeg de Heere mocht vrezen. En we weten wat er gebeurt als hij daar in de tempel de wetboek vindt. Oh, hij brengt ook allerlei nieuwe godsdienstige hervormingen teweeg. Je zou toch zeggen, de kerk wordt opgeknapt en de prediking klinkt weer zuiver. En het gaat toch goed, want er wordt gecollecteerd, er is genoeg. Toch? En toch gaat het helemaal niet goed in Juda. En de profeet Jeremia, hij ziet het. Hij mag het zien van Gods wegen, geleid door de Heilige Geest. Hij ziet het, dat het helemaal verkeerd gaat in Juda. En hij weet het en hij moet het verkondigen dat het met Juda net zo zal gaan als met de 10 stammen. Ook Juda zal in de ballingschap gaan. Daarom wordt Jeremia geroepen om te prediken. Wat moet Jeremia prediken? Nou, dat is niet zo moeilijk. Kijk maar, in ons hoofdstuk, daar kwamen we tegen. Verschillende keren. Kijk maar, vers 1. Keer nochtans weder. Bekeert u tot mij. Vers 7. Vers 12. Bekeert u. Vers 14. Bekeert u. Vers 22. Keer weder. Het eerste vers van hoofdstuk 4 opnieuw. Dat is de boodschap die Jeremia voortdurend moet brengen. Voortdurend moet hij dezelfde boodschap brengen. En wat doen de mensen? Dan komt hij weer aan met zijn bekering. De mensen beginnen zich te storen. De mensen worden het spuugzat. De dominee, hij preekt altijd hetzelfde. En moet hij nou alweer hetzelfde preken? Laat die man zijn mond houden, die Jeremia. Laat die weggaan. Hoe zouden wij reageren? Als de dominee zondag aan zondag de prediking van de bekering zou prediken. Laten we daar naar luisteren. Onder het thema, de Heere roept afkerigen. De Heere roept afkerigen. Drie gedachten. Hij wil u hebben. Hij roept u terug. Hij neemt u aan. En u luistert nu niet voor de buurvrouw, voor de buurman. U luistert voor uzelf en ik ook. De Heere roept afkerigen. Hij wil u hebben. Hij roept u terug. En hij neemt u aan. Waarom wordt Jeremia nou met deze boodschap op pad gestuurd door de Heere? Waarom? Wel, we zien het in onze tekst. We gaan de tekst nu niet beginnen met uitleggen van het begin af aan, maar we kijken eerst naar het midden. Waarom moet Jeremia nu deze boodschap verkondigen? Bekeert u, gij afkerige kinderen, waarom? Want ik heb u getrouwd. Daarom. Jeremia, hij gebruikt het beeld van een huwelijk. Nou, dat weten we allemaal wel, hè. Als er bruiloft is, dan is er blijdschap. En is er een dag vrij en dan gaan we naar het gemeentehuis en dan gaan we naar Willem de Boer of waar dan ook. En dan is er blijdschap. Want een man en een vrouw, die hebben zich aan elkaar verbonden. Wel zo, zegt Jeremia dat beeld, hij heeft het eerder gebruikt in de vorige hoofdstukken, tweede vers, 2 vers 2. Gedenk de weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen gij mij nawandelde in de woestijn. De Heere vergelijkt Israël met een vrouw, met een bruid, een toegewijde bruid, met wie de Heere zich wilde verbinden. Een bijzondere verbond tussen de Heere en zijn volk. En dat bijzondere, die bijzondere band, die vergelijkt Jeremia in onze tekst met een huwelijk. Wat zit daarachter? Wat zit daarachter, achter dat huwelijk? Wel, de Heere, die is gekomen toen de mens in Adam gevallen is. Toen is God naar de mens gekomen en hij is gekomen. Waarmee, jongens en meisjes? Met de dood, zoals hij gezegd had. Ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Waar is God toen mee gekomen? Ik zal vijandschap zetten. Toen is God gekomen met zijn belofte van heil en van zaligheid. Midden in de dood, midden in de diepte van de verdoemenis waar de mens zich gestort had, kwam God met zijn belofte. En die belofte die heeft hij nog eens een keer later aan Abraham, zijn vriend, zijn kind, willen bevestigen. En aan de nakomelingen van Abraham, aan Israël, het volk der Joden. En dat heeft hij gegeven in de vorm van een verbond. De teken en zegel van dat verbond, wat was dat ook alweer? Ja, precies, dat was de besnijdenis. En dat verbond, dat wilde de Heere op de Sinaï bekrachtigen met de wetgeving, met de 10 geboden. Je zou kunnen zeggen de contractvoorwaarden waaraan dat volk zich moesten houden. En zo heeft de Heere dat volk getrouwd, Israël getrouwd. Ik heb u getrouwd. Want ik heb u getrouwd. Weet je wat er staat in de grondtaal? Er staat met heel veel nadruk dat het de Heere zelf is. Eigenlijk staat het er 2 keer. Ik zelf heb u getrouwd. Met andere woorden, u hebt niet naar mij gevraagd. Maar ik heb naar u gevraagd. Ik. Ben gekomen met mijn heil. Ik zelf ben naar je afgedaald met mijn zaligheid, met mijn redding in mijn zoon. Ik, in mijn woord, in de beloften, ook in de sacramenten, in de beloften, in de eisen. Ik zelf, ja, ik heb u getrouwd, Israël, u volk der Joden, ik heb u uitgekozen. Anderen niet, andere volken moesten mijn, ja, hoe hebben we het gezongen, mijn getuigenissen en verbondsgeheimen missen. Anderen leven buiten dat verbond. Anderen zijn onbekend aan het evangelie, onbekend aan het bloed van de Messias die in de offerdienst gepredikt werd. Maar u, Israël, u heb ik dat verbond, dat woord, dat is er. En dat is een uiting van mijn eeuwige liefde. In uw richting. Ik heb u getrouwd. Dat is een uiting van Gods eeuwige goedertierenheid. Weet u, in dat woord, in dat verbond, laat de Heere zich in zijn hart kijken. Zo ben ik. Ik wil met u trouwen, Israël. Ik heb u getrouwd. Kijk, en dan ga je anders kijken tegen de samenkomsten in Gods huis, de erediensten. Dan ga je anders kijken tegen de sacramenten. De bediening van de heilige doop en de bediening van het heilig sacrament. Daarin toont God zijn liefde. Daarin toont God zijn goedheid. God zoekt de zaligheid. Zoveel liefde zoals een man in een goed huwelijk heeft tot zijn vrouw. En zo zoekt God de zaligheid van zijn volk. En daarin dat verbond belooft hij heil. Daarin dat verbond belooft hij het eeuwige leven. Aan allen die tot hem komen. Met bekering en geloof. Is dat geen wonder, gemeente? Is dat geen wonder dat God naar een gevallen Adam gevraagd heeft in de val? Dat God Adam niet gelaten heeft? Wat heeft God bewogen om naar Adam te vragen? En aan Adam heil te beloven. Is het dan geen wonder dat God het aan Abraham en zijn nakomeling, dat verbond is aangegaan en betekenen wil en verzegelen wilde in een teken? Nee, zij vroegen niet naar God, maar God vroeg naar Adam. God vroeg naar Abraham, Isaac en Jacob. Nu hoeven ze slechts op hem te zien, hem te volgen, hem te gehoorzamen, hem te betrouwen, hem lief te hebben. En zo is ook God, en zo komt God ook tot ons. In zijn woord, vanmorgen, vanavond, zo komt hij ook tot ons in de sacramenten. Zo komt hij tot ons, wij. Met onze kinderen in zonden en geboren zijn en ontvangen zijn. Wij, die kinderen, vaten des torens zijn. Die het verdiend hebben om weggedaan te worden. Wij, die buiten het koninkrijk van God staan. Tot ons komt God met zijn woord. Met zijn beloften, met zijn genadeverbond en het teken en het zegel daarvan. Is het geen onbeschrijfelijk wonder, liefde gemeente, dit dorp waar mijn lief is, heerst zoveel verwarring over dit punt, de rijkdom van de kinderdom. Dwaas naar je bol geslagen, kiezen voor Jezus en bewust je laten dopen, want ja, dan ga je onder in het water en je staat op met hem uit het water. Ze verstaan niet de rijkdom van de kinderdoop, dat God wil overbuigen naar mij en naar mijn kind. Als ik niet naar hem gevraagd heb, als ik alleen maar huilen kan en aan mezelf kan denken, vraagt God naar mij. Ik heb u getrouwd. Zou dat niet misschien te weinig aandacht hebben gekregen in onze opvoeding de afgelopen decennia? Zouden we nu dan de resultaten zien om ons heen? Wat voor gevolgen dat met zich meebrengt? Kunnen we onze kinderen nog wel vertellen wat het is dat de Heere nou naar ons omziet in dit doop? Naar ons vraagt en ons de zaligheid belooft. Maar er is meer nodig, ja, dat is waar. Er is meer nodig. De doop is geen kaartje naar de hemel. Nee, dat zeg ik niet. Verbondskinderen moeten wederom geboren worden. Maar verbondskinderen zijn zo geweldig bevoorrecht. Want de Heere heeft zich aan hen verbonden. Ik heb u getrouwd. Helaas zijn er ook vele verbondskinderen die geen wederliefde ontvangen tot de Heere. Helaas zijn er ook vele verbondskinderen die niet wederom geboren worden door de woord en door het geest, door de geest van God. Zij die niet door het geloof met de Heer Jezus Christus verbonden worden met een zaligmakend geloof. Helaas. Wat is het een geweldig voorrecht om dat onze kinderen te vertellen. Dat er wel een weg is in hem die met ons en onze kinderen wilde verbinden. Ik heb u getrouwd. Zo klonk het bij monden van Jeremia. Nou, je zou je kunnen afvragen, hoe staat het er dan mee met dat huwelijk tussen de Heere en tussen dat volk? Ik heb u getrouwd, hoe is het dan? Hoe is het in je huwelijk? Hoe is het in het huwelijk van onze tekst? Dat verbond tussen God en zijn volk in Jeremia's dagen. Want ik zei het al, het is in het geheel niet goed economisch. Ja, dan bloeit het, er wordt geld verdiend, je kunt het om je heen zien. Het rollend blik en de huizen, het is allemaal goed. En toch is het niet goed. Daarom moet Jeremia prediken dat huwelijk er is wat aan de hand. En om dat duidelijk te maken, heeft de profeet iets van de huwelijkswetten verkondigd. We zien het in de eerste versen van ons teksthoofdstuk. En daarin heeft hij de huwelijkswetten uit Deuteronomium 24 aangehaald. En hij vat het sortiment samen in de eerste twee versen van ons teksthoofdstuk. Komt er hierop neer dat als een man gescheiden is van zijn vrouw omdat die vrouw ontrouw is. En die ontrouwe vrouw die dan verscheiden is, die vervolgens weer gaat trouwen met een andere man. En die andere man die scheidt van die ontrouwe vrouw die voor de tweede keer getrouwd is. En die eerste man die zou willen gaan trouwen met die ontrouwe vrouw, dan is dat verboden volgens de schrift, volgens Deuteronomium 24. En dat zegt Jeremia in onze teksthoofdstuk. En nu gaat Jeremia op een beeldende wijze erop wijzen dat Israël nu te vergelijken is met zo'n vrouw. Met zo'n ontrouwe vrouw. Een vrouw die een hoer is. Een overspelige. Gij hebt het land ontheiligd, zo zegt Jeremia, met uw hoererijen en met uw boosheid. En geliefde gemeente, dat is niet zomaar iets wat hen overvallen is. Kijk, je kan allemaal in de zonde vallen, hè? Ja. Maar wat de Heere hier bij monden van Jeremia verkondigt, dat is niet iets wat gevallen is. Nee, hier wordt gesproken van moedwillig zoeken van de zonde. Wordt gesproken van mensen die op de hoek van de straten zijn om mensen te lokken. Vrouwen die mannen lokken. Afschuwelijk. De zonde wordt moedwillig opgezocht. Nee, het gaat hier niet in eerste instantie allereerst dus om dat vleeselijke hoor. Het gaat hier niet om het zevende gebod. Als eerste de overtreding. Nee, het gaat hier over geestelijke hoererij. Het gaat hier over afgoderij. Dat er naast de Heere anderen goden worden gehouden. Het gaat hier dus over de overtreding van het eerste en het tweede gebod. Iets hebben in de plaats van God of naast God. Je vertrouwen niet alleen op de Heere God stellen en op Hem alleen. Afgoden. Ja, jongens en meisjes, hebben wij niet, hè? Afgoden? Nee. Geen terafims, geen beeldjes in de kamer en zo. Nou, misschien heb je wel een beeldje, maar daar kniel je dan niet voor. Het is niet een afgod voor je. Maar wat zijn dan onze afgoden? Ja, dat zijn natuurlijk, die hebben dan een andere naam gekregen. Dat kan zomaar je werk zijn. Dat je werkt en je werkt en je werkt en je blijft werken en je werkt je uiteindelijk, als God het niet verhoedt, werk je je dood. Omdat je werk je afgod is. Voor anderen is het je gezondheid. Want ja, pas op wat je eet hoor, want dat als je daar te veel van neemt, of als je dat niet doet, ja dan pas op. En het wordt je afgod, het wordt het eerste in je leven en alles moet wijken. Of is het voor jou de sport? Ja? En misschien kun je je nou nog inhouden vandaag, maar straks vannacht of morgenochtend is het eerste wat je kijkt. Wat hebben die gedaan en wat hebben die gespeeld en wat heb die gehaald? Dan is dat het allereerst, het boven staat in je leven. Of is het de invulling van je leven, je vrienden in je vrije tijd? Dat is het eerste, daarvoor moet alles wijken. God, die krijgt een lagere plaats in je leven. Ja, God, die hebben dan wel nodig als het begint moeilijk te worden in je leven. Als je ziek wordt, als er moeite komt, zorgen komt. Ja, je dreigt je baan kwijt te raken en andere narigheid. Ja, dan heb je de Heere nodig en heb de Heere dan ook maar nodig, hoor, echt waar. Maar als het dan weer goed gaat, dan heb je de Heere dan ook weer niet nodig. En dan ga je zomaar door, want je hebt hem alleen maar nodig, zodat je leventje voortgaat en lekker loopt, hè. Dat het goed gaat. Je leven. Afgoderij. Ja, dat is niet iets van Israël van toen, maar dat is net zo goed van ons van vandaag. Afgoderij, wat is dat, jonge mensen? Wel, knip dat woordje afgod maar eens in twee stukjes. Wat krijg je dan? Afgod. Precies. Wat is een afgod? Een afgod is iets wat je van God afhoudt. Wat houdt jou van een God af? Wat houdt u van God af? Is het je spaarpotje? Je doet alles wat je kan om je centen vast te houden. Is het je godsdienst? Je bent toch wel een degelijk mens. En je doet er alles aan om het vast te houden. God niet nodig. Afgoderij, ja. Godsdienst kan ook afgoderij worden. Wat is het verschrikkelijk als een kind van het verbond dat doet. Een kind van het verbond afgoderij bedrijft. Want afgoderij is overspel. Doe jij dat? Doet u dat? Jonge mensen, komen jullie op plaatsen met je gedoopte voorhoofd waar je eigenlijk... Ja, ik hoef niet eigenlijk te zeggen. Je weet het wel, dat je daar niet komen mag. Dat je Jezus daar niet kunt ontmoeten. Een kind van het verbond. Ik heb u getrouwd, zegt God vanavond tegen je. Ik heb je getrouwd! Ja, dan kan het lijken alsof het goed gaat in je leven. Qua werk en qua gezondheid gaat het allemaal voor de wind, qua school en gezin. Maar dan komt er het woord van de Heere vanavond en dan zegt het, het is niet goed. De economie draait op volle toeren, de kerk is vol, de prediking is er, maar het is niet goed. Gij hebt mij verlaten. Gij hebt overspel bedreven. En lieve gemeente, zou God het daarbij laten? Is het vreemd dat de Heere zijn toren dan gaat ontvlammen? Is het dan niet vreselijk om dan te vallen in de handen van de levende God? Daarom. Bekeert u. Daarin klinkt het door. De Heere wil u nog hebben. Want ik heb u getrouwd. Dat is onze eerste gedachte. Maar hij roept ook terug. Kijk. Misschien kent u wel iemand. Of misschien. Weet je wel van iemand. Die overspel heeft bedreven. Misschien bij het zelf wel. Dat is verschrikkelijk. Overspel. Maar dan moet je eens iemand tegenkomen die met vele boeleerders gehoereerd heeft. Moet je nou eens iemand tegenkomen die keer op keer jou als vrouw, jou als man bedrogen heeft. Keer op keer jou gegriefd heeft. Keer op keer jou gekwetst heeft. Keer op keer jou gekrenkt heeft. Door met andere mannen en vrouwen. Man of vrouw te worden. Kun je het je voorstellen? Wat zeg je tegen zo iemand als er nou naar je toe komt? En zegt... Zou je mij willen trouwen? Opnieuw willen trouwen? Dan zeg je sorry. Maar met jou wil ik nooit meer van doen hebben. Want jij hebt met zoveel hoereerders gehoereerd. Maar wat zegt de Heer? Bekeert u. Gij afkerige kind. Nog wil ik u hebben. Gemeente, hoor je achter deze oproep? Bekeert u. Daarachter klopt zoveel liefde. Onbegrijpelijke, eeuwige, goddelijke liefde. Zoveel onbegrijpelijke, goede tierenheid. Kun je het begrijpen? Zou je zo'n vrouw willen hebben? Zou je zo'n man willen hebben? God wel. God zegt bekeerd. Gij afkerige kinderen. Hij roept jou. Hij roept u. Hij roept mij terug. Als je daar vanavond voor het eerst of opnieuw iets van ziet. Ja, dan verbreekt je hart. Dan vervult het je hart met diepe verwondering. Wat heeft God bewogen? Om mij, afkerig kind, aan te spreken, te roepen, bekeert u. Ja, want ik zei het al, afkerig kind, want wie roept de Heer hier? Wie roept de Heer hier terug? Afkerige kinderen, kinderen die het teken en het zegel van het verbond hebben ontvangen, Juda, Israël, de Joden, zoeken met wie God zich verbonden heeft, zoeken die het met allerlei afgoden doen en God op een laag plaatsje zetten, afkerige kinderen. Nee, hij is niet gekomen om te roepen vrome, rechtvaardige. Alleen vrome en rechtvaardige kinderen, ernstige kinderen, zoekende verbondskinderen, zulken is die niet gekomen om te roepen alleen. Want ja, als die nou zulken riep, hè, vrome, godsdienstige, ernstige verbondskinderen, bent u misschien wel zo één, hè? En dan moet je je vanavond af gaan zitten vragen, ben ik wel zo één? Want ja, wanneer ben je geschikt om te komen, hè? Wanneer ben je genoeg vroom? Wanneer ben je genoeg ernstig? Wanneer ben je genoeg rechtvaardig? Nou, hè? Wanneer kun je nou komen? Kom ik dan wel in aanmerking voor deze boodschap van Jeremia? Bekeert u, gij afkerige kinderen, nee, niet gerechtvaardigen worden geroepen vanavond. Onrechtvaardigen. Afkerige kinderen, gemeente. Wat zijn dat voor kinderen afkerig? Die zijn afkerig van aard. Die zijn afkerig van natuur. Die willen met God en met zijn gebod en met zijn dienst niks te maken hebben. Die willen hun eigen leven leiden. Herken je het, jongen? Meisje? Je wil God niet dienen. En als je zegt dat je wel wil dienen, dan wil je het op je eigen manier. Een beetje dit en een beetje dat, hè, met de wereld erbij. God wat en de wereld wat, en zo scharrel je een beetje voort. Zoals je denkt dat je het zelf kan doen. Maar je bent een afkerig kind, je wil niet leven zoals God dat vraagt. Afkerige kinderen. Nee, er staat niet dat ze afkerig waren. Kijk, Gods kinderen. Als ze genade door genade kind zijn geworden. Ja, dan kunnen ze zeggen misschien, we waren afkerige kinderen. Nou, dan mag je daar wel je vraagtekens bij zetten, want dat staat hier niet. Ze waren niet alleen afkerigen, ze zijn het. Tegenwoordige tijd. Bekeert u, gij afkerige kinderen. Ze zijn het niet vroeger maar een keertje geweest, ze zijn het nu. Helaas, afkerige kinderen, die twee stammen van Juda, het moet tot smart gezegd worden, afkerige kinderen. Ze hebben gezien hoe de 10 stammen afgevoerd zijn geworden in Assyrië. En ze hebben zich niet bekeerd, ze zijn doorgaan leven zonder God, zonder Christus in de wereld. Een beetje vleeselijke godsdienst, hè? maar nu afkerige kinderen geworden, ondanks alles. Bij de voorbereiding heb ik ook verschillende vertalingen bekeken. En dan staat er in de Engelse vertaling, misschien hebben jullie jonge mensen van de Pieterzand wel een Engelse Bijbel gekregen, moet je maar eens opzoeken vanavond. En dan staat er bij deze tekst, O backsliding children. Nou, je weet wel wat dat betekent. Je weet wel wat een slide is, dat is een glijbaan. In de Wilhelmina Park is een glijbaan. Nou, wat is backsliden? Dat is dat je op die glijbaan, dan ga je wel eens tegen de richting in. Hè? Dan ren je de glijbaan op aan de gladde kant. En soms lukt het je. Hè? Maar wat is de neiging om op zo'n glijbaan, als je hem van de verkeerde kant op gaat, of als je hem van boven naar de beneden gaat, dan wil je er van afglijden. Het is zo moeilijk om op die glijbaan omhoog te gaan, of op die glijbaan stil te blijven staan. En daarom zegt de Heer, oh backsliding children, jullie zitten op die glijbaan en jullie glijden af. Dat is ons beeld. Dat is mijn beeld, dat is uw beeld, dat is het beeld van onze kinderen, van nature. Mensen die bij God vandaan glijden. En dat is helaas ook het beeld van Gods kinderen, na ontvangen genade. Nog steeds ook terugglijdende, wegglijdende kinderen. De dichter zegt het toch? Ai, zoek uw knecht. Gelijk een schaap zijn herder verloren heeft. Het is een kind van God hoor. Dat is niet iemand die nog buiten de zaak staat. Nee. God kwijtgeraakt. Een backsliding kind geworden. Weggegleden van God. Vreselijk. O, bekeert u gij afkerige, wegglijdende kinderen. Ja, wat horen we in deze oproep? Een onvoorwaardelijke oproep. Tot iedereen. Niemand wordt uitgesloten. Dan die zichzelf uitsluit. Die te goed is. Die vanavond zegt, ja maar ik ben nog zo slecht niet. Want ik kan al een beetje bidden en ik heb dit en dat. En ik kan wel een verhaaltje vertellen. Ben je te goed om zalig gemaakt te worden vanavond? Ben je te goed om een afkerig kind genaamd te worden? O, God mag zijn geest geven dat je dat verliest nou vanavond. Je bent toch niet rechtvaardig in jezelf? Dat je de bekering niet voor nodig hebt? Bekeert u. Ja, wat is dat eigenlijk, hè? Ja, jonge mensen, dat kun je wel vertellen. Maar laten we het eens uitleggen in de context van onze tekst. Want kijk maar eens, het antwoord staat heel eenvoudig voor onze tekst. Je hebt je Bijbeltje open, kijk maar, vers 13, daar staat het wat bekering is. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom, maar zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Dat is bekering. Ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere, de getrouwe God, gezondigd overtreden hebt. Ja, dat betekent twee dingen. Allereerst dat je niet eerst jezelf moet gaan opknappen. Je leven in orde brengen. Bekering, dat betekent niet dat je bepaalde zonden onder de knie gaat krijgen. Hè? Dat je kunt zeggen, jonge meisje, nou dat doe ik nou niet meer. Want ik kan dat nou achter de rug, dat kan ik nou achter me laten. Daar heb ik geen last meer van. Hè? En nou zal ik me bekeren. Nou heb ik mijn leven op orde, ik zal alles beter doen. Ja, dat is bekering misschien een beetje aan de buitenkant, hè, maar dat houdt geen stand hoor, dat is je eigen werk, dat wordt nooit wat. Wat je zelf begint, dat zal je nooit kunnen voleindigen. Alleen wat God begint, dat voleindigt hij tot op de dag van Jezus Christus. Bekeert u, dat is dus niet zelf aan de slag gaan. En dat is een ongenadige bekering. Dat is een hardvochtige bekering. Je moet maar eens tegen een mens zeggen. Je moet je bekeren. Dan moet je stoppen met die zonde. Nou, is dat zo makkelijk dan? Dat kun je niet. Dat kun je echt niet. Vanuit jezelf zal het nooit lukken, vriend. Echt niet. Ken uw ongerechtigheid. Daar gaat het om. Bekering is niet vechten tegen de zon in eigen kracht. Ken uw ongerechtigheid. Dat betekent dat je gaat leren zien hoe God de zonde ziet. Als God door zijn Heilige Geest je laat zien wat de zonde betekent, hè? Ken uw ongerechtigheid, dat je het gaat zien wat zonde is. Dat je het gaat zien, dat je hart uitgaat naar die automan, Mark Verstappen. Dat je het moet weten dat hij staat bovenaan in je leven. Of die voetbalman. Hij gaat boven de Heer, hè. Bekeert. Dan ga je zien, erken het. Ja, dan ken je ongerechtigheid, dan zie je, dat is niet zomaar verering van een mens en dat is niet zomaar ontheiliging van de Sabbat. Nee, dat is zonde tegen God. God is er heilig. Oververgraamd. Kan geen omgang hebben met de zonde. En dat je het gaat erkennen. Heer, het is zonde. Het gaat tegen uw wil in. U hebt mij getrouwd. En u hebt alleen maar het goede met mij voor. U hebt alleen maar het goede gedaan. U hebt alleen maar het goede bedoeld in mijn leven. En ik bedrijf overspel. Erken je ongerechtigheid. Kijk, als dat gebeurt, dan wordt het de zonde bitter. Ik zei het al, Gods kinderen worden helaas geen betere mensen. Maar de zonde wordt hem wel bitter. Niet alleen de zonde van hun jonkheid. Maar ook de zonde na ontvangen genade die hen aankleven. Bitter. De zonde wordt bitter. Smaak. En dan zegt iemand vanmorgen, maar hoe diep, vanavond hoe diep en hoe ver moet je dat dan gaan, hè? Dat je je zonde kent, herkent. Voel je er iets van, jongen, meisje, iets van je zonde? Dat niet alleen niet kan en niet deugt en niet goed is, maar dat het zonde voor God is. Hoe diep moet je dat nou voelen? Hè? Moet je nou eerst gaan zitten wachten dat het nog dieper moet? En hoe diep nou? Wel zo diep dat je er nou last van krijgt. Hè? Dat de zonde nou een last wordt voor je. Dat de zonde je bitter wordt. En dat je het in de zonde niet meer uit kan houden. Dat je niet meer in de zonde kan leven zoals een vis in het water. Maar dat je als een vis op het land spartelt en zo met de zonde. Als het ware je leven te maken hebt. Bitterheid, zo ver moet het gaan. Dat het je uitdrijft tot de Heer Jezus. Die de zonde vernieler is. De zonde verzoener is. Omdat Hij alleen mij van mijn zonde kan afhelpen. Omdat Hij alleen mijn zonde, mijn schuld kan wegdragen, heeft weggedragen. Ja, omdat Hij mij alleen kan verlossen. De kracht van de zonde kan breken in mijn leven. Bekering, wat is dat, jonge mensen? Dat is de goedheid van de Heere zien tegenover een overspelig mens. Een onverbeterlijk, onverspelig mensenkind. Dat de zonde je bitter worden, je last worden. En onder de goedheid van de Heer en onder de last van de zonde, je uitgedreven wordt tot de Heer Jezus. Dat is bekering. Ken je dat? Ben je zo altijd bij aanvang door de Heer opgezocht? of bij de voortgang, bij de voet u bekeren. Ja, dan zie je ook bij de voortgang dieper en dieper hoe afkerig je bent. Hoe afkerig, goddeloos je blijft. En dieper ontdekt worden aan wie je bent voor God. Onverbeterlijk. Maar ook meer en meer de grondeloze liefde van God. In het bloed van zijn Zoon. De reinigende kracht daarvan. En lieve gemeente, dat is alles het werk van God. Zijn werk. Want hij schenkt ook bekering. Want je zou vanavond nou kunnen luisteren naar de preek en zeggen, nou ik moet me bekeren. Nou dan ga ik mijn mouwen opstropen en nou ga ik aan de slag. Ik ga me bekeren. Want ik heb het gehoord. Vanavond bij de stem van God. Ik moet me bekeren. Is dat bekering? Nee, dan heb je het niet begrepen, hè. Want God schenkt bekering. Hoort u het wel? Je vastgelopen bent, hè. Jongen, meisje. Heb je nou zo lang al om bekering gebeden, hè? De Heere luistert toch niet. Ik ben nog niet met God verzoend. Dreig je nou God terug toe te keren? Nee. Als je nou vastloopt, hè. Vanavond het niet meer weet. En de Heere komt door zijn woord en hij je toeroept. O afkerig kind. Bekeer je. Weet je wat? Dat geeft nou de Heere ook nog eens een keer. Je hoeft helemaal niks te doen. God doet het. Helemaal van het begin tot het... Hij deed het in het begin toen hij zich met je verbond. Hij heeft het beloofd. Ik wil je God zijn. Bekeer je tot mij. Ik zal je geven waar het jou aan ontbreekt. Mild en overvloedig. Kun je je niet bekeren? Wil je je niet bekeren? Weet je niet meer? Dat is een zalige moment als je het niet meer weet. Er zijn veel te veel mensen die weten het zo goed. Maar je moet het niet meer weten. Op zo'n moment komt de Heere over. Je hoeft je niet te bekeren. Maar als je iets gaat smaken van de bitterheid van je zonde. En je iets gaat zien onder de prediking van het evangelie. Dat God goed is voor slechte mensen. Dat God afkerige kinderen niet zomaar voort laat razen op die glijbaan naar de verdoemenis. Maar dat God zegt, bekeert u, gij afkerige kinderen. Ik heb u getrouwd. Hij schenkt het. Voordat we naar de derde gedachte gaan, gemeente. Zonder bekering. Zal niemand God zien. In heerlijkheid. Zonder bekering. Moet niemand denken. Dat het wel goed zal komen. Soms krijg ik het idee dat er soms wel eens lollies uitgedeeld worden. Onder preken. Als je hier maar op gaat zuigen. En het komt maar goed, bitter maar veel om en zo. Maar het komt niet goed. Zonder bekering. Zal niemand ingaan. In het koninkrijk der hemel. Zonder bekering. Hoeft u geen zegen, geen gunst, geen ingaan in het koninkrijk te verwachten. Zonder bekering zal niemand ingaan. En als u dat wel denkt, dat u gezegend wordt, alle die dingetjes ontvangt en zo, hè, dan zeg ik u dat u zichzelf bedriegt. En daarom bekeert u. Waarom? Onze laatste gedachte, want hij neemt u aan. En ik zal u aannemen. 1 uit een stad, 2 uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. Ik zal u aannemen. Hè? Dat is nou het grote wonder. De Heer roept tot bekering. En hij zegt, ik zal u aannemen. Van begin tot het eind, Gods werk. Dat is ongehoord. Zo'n hoereerder, hè? Zoveel mannen gehad. Zoveel vrouwen gehad. Zo iemand nog eens door God wordt aangenomen. Ongehoord. Overspel gepleegd. Zo menigmaal. Zo iemand wil je toch niet terug hebben? Wegwezen. Schaam je. Maar de Heere zegt het tegen je vanavond, jong. Ik zal je aannemen. Daarom riep ik je op die zondagavond in september, omdat ik je wil hebben. Ik zal je aannemen. Ja, en dat is nou de vaste grond van het geloof, de zekerheid van het geloof. Niet dat ik me bekeerd heb, niet omdat ik dit en dat kan vertellen, nee gemeente. Waar ligt de zekerheid? Dat God geroepen heeft. En omdat God het gezegd heeft, bekeert u. En omdat God het gezegd heeft, ik zal u aannemen. Dat is niet een misschienje. Kijk, als ik het zeg, hè, ik zal je eens opzoeken. Ja, dan hoef je mij niet te geloven, want ik ben maar een mens. Ik kan mijn woorden niet waarmaken altijd. Maar als God het zegt, God is geen leugenaar. Hij zegt, ik zal u aannemen. Dat is de vaste grond van de zaligheid en van het geloof. Want gemeente, zou de Heere eerst roepen om vervolgens te zeggen, wegwezen. Zou de Heere dan zeggen, bekeert u, en vervolgens zeggen, nou nee, nu niet. Nee, hij zegt het, bekeert u vanavond, jonge meisje, bekeert u, man, vrouw, oude grijzaard, bekeert u. Want ik zal je aannemen. Wat doet de vader uit de gelijkenis? Als die verloren zoon in zijn vizier komt, hè? Prachtige, die gelijkenis. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, dat is bekering. Je erkennen je zonden en je schuld. En het uitgedreven worden tot de Heer Jezus, tot de vader. En de vader, als die hem zag, hè? Innerlijke ontferming bewogen, zag hij hem. En wat gaat hij dan doen? Dan begint hij te hardlopen naar zijn zoon. Ja, staat recht. Zo ziet God er nou naar uit, dat een zondaar vanavond onder zijn woord het hoort, bekeert u. En ik zal u aannemen. Gelijk die vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Hij wil zich spoeden om je te omhelzen. Vriend, vriendin. Reiziger naar de eeuwigheid. Om je te omhelzen. God wil je omhelzen vanavond. Geloof je dat? Het verdient om de kerk uitgeschopt te worden. Nou wil je omhelzen, onze vader. Zoek en vind toch, geliefde gemeente, je aanneming in het feit dat je vanavond geroepen wordt. Bekeert u. En ik zal u aannemen. Dan zou hij mij, afkerig kind, nog willen hebben, hè? Hij roept nu. Weet je wat er letterlijk staat in de grondtaal? Ik zal u aannemen. Ja, ik deed het net voor, hè. Er staat eigenlijk, ik zal je nemen. Ik zal je grijpen. Ik zal je aangrijpen. Ja. Ik zal ze voeren. En dat doet God door zijn geest. Ook onder de bediening van het woord. Dan grijpt hij je. Koorden van eeuwige liefde. Grijpt hij in de kraag. En dan hoef je je niet te bekeren. Maar dan word je bekeerd. Ik zal u aannemen. O, die geest die geeft dan een verlangen in je hart naar God. Die geest die geeft dan een vertrouwen in je hart. Om te leunen om het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Die geest die gaat je dan leren wandelen naar zijn woord en naar zijn wet. Die geest die gaat je leren wat het is om droefheid te hebben over de zonde. Dat is geen voorwaarde om tot bekering te komen. Om droefheid te hebben over de zonde. Dat is een vrucht van de geest. Die gaat me leren verdriet te hebben over de zon. Die gaat me leren om alles te zoeken in de Heer Jezus Christus. En dat leer je beginseltje. En dat gaat de Heer in het leven. Maand van genade uitwerken meer en meer. Ik zal je aannemen. Ja, en dan. Ik zal je brengen in Sion. Ja, zie je. Je hoeft nou helemaal niks te doen. Het begin is Gods werk. De voortgang is Gods weg. En het einde is Gods werk. Ik zal je voeren. Je ziet ze komen. Hè? Later, Sion is in ballingschap gegaan. 70 jaar. In Babylonische ballingschap. Het was onvermijdelijk. Want ze hadden zich niet bekeerd. Maar hij zal ze brengen in Sion. Ik zal ze brengen, ja, onherroepelijk, ik zal ze brengen in Sion. Straks zal Juda na die 70 jaar terugkomen. En ze zullen de verzoende omgang met God in Jeruzalem weer ervaren. God verzoend omwille van het bloed van het offer in de tabernakel en de tempel. Gemeenschap met God door Christus. Door het geloof, afkerig kind dat je bent. Afkerig kind, zegt God vanavond. Ik zal je brengen. Ik zal je brengen waar je in Christus met mij mag omgaan. Als een verzoend vader, afkerig kind. Ik zal je brengen, afkerig kind, daar waar je mijn gunst en mijn eeuwige liefde zult genieten. Daar zal ik je brengen, afkerig kind, straks in de hemelse heerlijkheid, waar je hier in beginsel misschien vanavond al iets van gesmaakt en geproefd hebt, van die eeuwige liefde van God. Straks zal ik je brengen, kind, afkerig kind, straks volkomen en volmaakt. Genieten. Hoe kan dat, hè? Hoe kan dat? Omdat ik zo'n goede man ben geworden. Nee. Omdat ik een zondaar ben en blijf. En nochtans mijn leven en mijn zaligheid zoek in de Heer Jezus Christus. Omdat Hij, jongen. Omdat Hij van God verstoten werd. Omdat zijn vader hem niet wilde aannemen. Omdat zijn vader hem niet hoorde. Hij, gehoorzaam. Hij, heilig. Hij, volmaakt kind. Van God verlaten. Van zijn vader verstoten. Onder de toorn van God. Onder het oordeel van God. Onder de vloek van God. Over mijn zon. Voor uw zonde. Moest onderdoor gaan. God verlaat. Hoor je God het roepen? Ik kan het niet begrijpen. Mijn God. Mijn God. waarom hebt gij mij verlaten? Omdat het vanavond verkondigd zou mogen worden aan jou, aan u. Omdat een iegelijk die in hem gelooft, nimmer meer van God verlaten zou worden. En voor wie is dat nou? Voor wie? Nog een paar woordjes. Zie je wel. Kan niet. Het kan niet. Eén uit de stad. Twee uit de geslacht. Zie je wel. Voor mij kan het niet. Ik ken die worsteling. Want die worsteling heb ik persoonlijk ook meegemaakt. Toen de duivel het tegen mij zei. Zullen twee op een bed liggen. Psalmplaat 39. En de een zal aangenomen worden. En de ander zal verlaten worden. Het kan voor mij niet. Zie je wel, het kan niet. Oh ja, dat leert de duivel. En dat wil de duivel ook vanavond jou, u leren vanavond. Dat het voor u niet kan. Maar gemeente, dat is geen beperking wat hier staat van de schrift. Eén uit de stad en twee uit de geslacht. Het betekent niet, al zou het er maar één zijn in Urk. Al zou het er maar één zijn uit de Peniel, uit de Ebenezer gemeente of welke gemeente je toebehoort. Al zou er maar twee zijn uit de hak voor de geslacht. Al zou het er maar twee zijn uit de loosmannen geslacht. Nee, dat betekent het niet. Het is juist de verruiming. Het betekent al kwam er maar één uit de vissertjes. Al kwam er maar één uit de genades. Dan nog zou God u zalig maken. Al was het er maar één. Dan zou God nog het liefste wat hij had. Zijn één geboren zoon. Al was het er maar één in deze wereld die hij zou redden. Dan zou hij zijn eeuwige zoon in deze wereld de weg verleiden. En sterven tot aan het vloekhout wil gaan, laten gaan tot in de dood. Al was het er maar één. Maar al kwam er nou niemand vanavond, hè, gemeente. U komt toch wel. Jij komt toch wel vanavond. Want zo lief heeft God u. Dat hij ook voor u alleen, Hoekman, de dood zou willen ingaan. Al zou het alleen voor mij zijn. Dan zou hij het nog gedaan hebben. Wie komt, die is welkom vanavond. God heeft de zaligheid van een enkeling op het oog. Het is hem persoonlijke zaak. Het is om zijn kind te doen. Wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. En wie komt, hè? Die komt omdat God het wil. Omdat God zijn welbehagen volvoert. Ze zullen komen. Ook uit deze gemeente. En ook uit uw gezin. Ze zullen komen. En ze zullen gebracht worden in Sion. En daarom is er hoop voor je kind, die met een gedoopt voorhoofd in de wereld leeft, die met God en gebod geen rekening houdt. Hoop voor een kind die dreigt af te wijken. Hoop voor mensen die midden in de wereld leven. Hoop ook voor kerkmensen, die genoeg hebben aan een beetje vorm. Een beetje zware praat. Buiten Christus toch hoop. Want het wordt een zware. die niemand tellen kan. En hij zal ze brengen. En hij zal ze bevoeren. En hij zal ze brengen in Sion. Een schare die niemand tellen kan. Kom, daar zie ik ze staan. Daar zie ik knechten van God. Die in mijn leven iets betekend mochten hebben. Daar zie ik Abraham, Isaac en Jacob. Daar zie ik Rut. Daar zie ik David. Daar zie ik Saulus. Daar zie ik allemaal afkerige kinderen. Gemeente, zie ik u ook straks. Daar. Kinderen. Zul je daar ook zijn. Amen. Heere, neem het gebrek en het zondige genadig weg. Zegen het goede. Pas het toe door uw Heilige Geest. Als we zalig worden, dan is het uw werk, Heere. En als we verloren gaan, dan is het onze eigen schuld. Geef dat we ons verzet tegenover u mogen opgeven. Ons gewonnen mogen geven aan u, die u roept. Die het ook doen zal. Die bekering geeft. Die trekt. Ja, die voeren zal. Smeking en geween. Het gaat gepaard met tranen. Ze zullen met gejuich maaien. De schoven brengen in de schuren, Sion. Straks voorkomen. Uw valk en uw kinderen, daar zicht op, meer en meer. Zou u velen onder ons, kon het zijn allen, trekken, Heere. Brengen die verzoende betrekking met u, door het bloed van het lam. Wees met ons in deze week, help ons bij ons werk. Wees met hen die vannacht beginnen te werken. Wees met hen die de zee in opgaan. Behoed ze op het water. Breng ze veilig thuis. Mag er wat gevangen worden. Mag er wat verdiend worden. Wees met ons die hier op het land ons werk hebben. De moeders in de gezinnen. In het tapijt of wat het ook is wat we ons geld mee verdienen. Kon het zijn dat we het niet zouden doen zonder u. Dank dat we hier mochten zijn deze dag. Gedenk u beide knechten aan deze plaats verbonden met hun vrouwen en kinderen. Stellen tot rijke zegen. Wees met onze familie, onze vrienden. Deze plaats, Heere, sta op door uw woord en door uw geest. Om ons kan het niet. We doen een beroep op uw woord, dat uw afkerige kinderen roept en daarna vraagt. Daarom is er hoop voor Urk en voor ons. Hoor ons bidden. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen het 9e van 90, Psalm 90 vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.